Op een dag is Jezus onderweg met zijn leerlingen en stelt hij hen een heel indringende vraag. We lezen deze vraag in Markus 8, vers 27. Dan zou die nu moeten komen. Kan jij hem even bedienen boven? Hij is aan het even aan het opstarten. Oké, ik zal vast even de vraag stellen die Jezus dan aan zijn leerlingen stelt. Dat is deze vraag: wie ben ik volgens de mensen? Ik kan me voorstellen dat de leerlingen van Jezus daar even over moeten nadenken. Ik heb je de vraag. Dat de leerlingen van Jezus daar even over moeten nadenken. Van ja, wat zeggen de mensen eigenlijk over Jezus? En dan komen er allerlei verschillende antwoorden. Waaruit wel blijkt dat de mensen in die dagen, net als de mensen van vandaag, allerlei verschillende ideeën over Jezus hebben. Ik denk als wij vandaag de dag de maten in zouden gaan en die vraag ook zouden stellen, wie zeggen jullie nu dat Jezus is, dat er ook allerlei verschillende antwoorden komen. Maar dan gaat Jezus een stap verder en dan gaat hij van deze vraag, die heel breed is, heel algemeen, gaat hij hem wat persoonlijker maken, gaat hij hem wat directer maken en dan kijkt hij zijn leerlingen aan en dan vraagt hij dit: en wie ben ik volgens jullie? Ik geloof dat het een vraag is die Jezus nog steeds stelt aan mensen. Dat het een vraag is die Jezus ook vandaag aan ons als hier zijn, gemeenteleden of als gasten, dat het een vraag is die hij ook vandaag aan ons wil stellen. En dan misschien wel nog persoonlijker, niet zozeer van wie ben ik volgens jullie, maar heel persoonlijk, wie ben ik, wie is Jezus volgens jou? Joël gaf het al even aan in deze themaperiode die vandaag begint en die loopt tot en met Pasen. Dus de komende 7 zondagen willen we gaan nadenken over de vraag wie Jezus is. En ook deze vragen eraan gekoppeld. Wie is Jezus? Maar ook wat wil hij nou persoonlijk voor ons zijn? Want het is heel fijn als je een bepaald beeld hebt, als je precies weet het goede theologische antwoord weet te geven over wie Jezus is. Maar het komt al dichterbij als je gaat nadenken over, ja, maar wat wil hij nou voor ons zijn? Wat wil hij voor ons betekenen, voor ons mensen, anno 2019? En de derde vraag waar we vandaag en ook de komende zondagen telkens bij stil willen staan is deze. En hoe kun je hem nou leren kennen? Nou, het mogen inmiddels duidelijk zijn, we willen deze vragen gaan beantwoorden aan de hand van de 7 ik ben uitspraken van Jezus uit het Johannesevangelie. En vandaag staat dan die eerste uitspraak van Jezus centraal: ik ben het brood. Of om het nog wat completer te maken, zoals het letterlijk, we gaan het straks ook lezen, zoals het letterlijk in de Bijbel staat: ik ben het brood dat leven geeft. Om deze uitspraak goed te kunnen begrijpen, is het denk ik belangrijk dat we eerst even gaan ontdekken wat gebeurt hier nou voor. Aan deze uitspraak gaat een heel verhaal aan vooraf. En we gaan het lezen, de geschiedenis zoals we die opgetekend zien in Johannes 6, vers 1. De geschiedenis waarin het brood en de vissen op een bijzonder wonderbaarlijke manier worden vermenigvuldigd. We lezen Johannes 6, vers 1 en je kunt het meelezen. Jezus ging naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Ze hadden zoveel mooie dingen van Jezus gezien en ze wilden daar meer van zien. Ze wilden dat meemaken. Daar kunnen we ons denk ik alles bij voorstellen. En dan lezen we in vers 3 dat Jezus de berg op ging en daar met zijn leerlingen ging zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus, een van de leerlingen, waar kunnen we brood kopen om deze mensen eten te geven? Nou, dit vind ik gelijk al een mooi statement, want dit betekent dat Jezus zich ook bezighoudt, zich druk maakt, gewoon om onze dagelijkse behoeften als brood voor ons lichaam. En waarom stelt Jezus deze vraag aan Filippus? Nou, uit een ander bijbelgedeelte blijkt dat Filippus, die komt uit het vlakbijgelegen Bethsaida. Dus als er iemand had geweten waar je voor zoveel mensen brood kunt halen, nou, dan was Filippus het wel. Maar dan lezen we verder in vers 6. Hij, Jezus, vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Waarom stelt Jezus Filippus hier op de proef? Moet je even weten, moet je nog net iets meer teruggaan in het Johannes-evangelie, Johannes 4 of Johannes 2, lees je over een heel bijzonder wonder. Er was een bruiloft en halverwege die bruiloft was de wijn op. Nou, dan heb je toch echt een probleem als ceremoniemeester. En dan gebeurt het wonder, het onmogelijke gebeurt, dat Jezus van water wijn maakt. En Filippus had er met zijn neus bovenop bij gestaan. Die had gezien dat Jezus een expert is om van onmogelijke dingen het mogelijke te maken. En nu dreigt er weer zo'n onmogelijke situatie. Filippus, wil jij even voor duizenden mensen te eten geven? En Jezus wilde Filippus hier een beetje gaan uitproberen. Kijken of je het al begrepen hebt, of je al ontdekt hebt hoe groot mijn macht is. Nou, Filippus had hem nog niet echt door, want hij antwoordde, en zo zouden wij denk ik allemaal ongeveer reageerden. Zelfs 200 denarii, een denarii dat is een dagloon voor een arbeider van die dagen, dus een flink bedrag. Zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Filippus had er duidelijk weinig vertrouwen in. Maar ook een medeleerling, een zekere Andreas, nou die zit er ook wel een beetje zo in. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen, maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? Ze hadden een soort snelle inventarisatie gemaakt en de opbrengst is een jongen met een lunchpakketje met 5 broodjes en 2 vissen. Nou, daar heb je inderdaad niet voldoende aan. Maar dan heel mooi in het verhaal, Jezus reageert onverstoorbaar. Zo van, ja, jullie hebben allemaal wel argumenten, maar die maken echt geen indruk op mij. Want wat lezen we dan? Vers 10, Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras, het was in het voorjaar, dan is er inderdaad veel gras daar in het gebied. En ze gingen zitten, er waren ongeveer 5000 mannen. Nou, als er alleen al 5000 mannen waren, als je dan de kinderen en de vrouwen erbij rekent, dan waren er misschien wel 20.000, 25.000 mensen. Dat is inderdaad best een hele club om even van eten te moeten voorzien. En dan gebeurt het wonder. Vers 11. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Hier kunnen we wat van leren. Dat was bij de Joden een goede traditie. Waar je net God voor had gedankt, dat kun je niet weggooien. Eten weggooien was er bij de Joden niet bij. En daarom moest het worden verzameld. En wat blijkt dan? Vers 13. Dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Nou, toen ik dit zo las, ik denk, dit kun je wel met recht een happy meal noemen. Maar dan heel anders dan van de McDonald's. Wat een ongelofelijke indruk moet deze gebeurtenis hebben gemaakt op al die duizenden mensen die dat hebben meegemaakt. En dan wordt het avond, de mensen zoeken een rustplaats op. En de volgende morgen staan ze weer op en wat blijkt dan? Gewoon heel eenvoudig, ze hebben weer opnieuw trek, ze krijgen weer honger, ze hebben zin in een goed ontbijt, een paar broodjes en wat vis. En ze kijken elkaar aan en ze zeggen: wij moeten weer naar Jezus toe. We zijn weer toe aan een nieuw happy meal. Jezus die doet dat zo fantastisch, wij gaan weer naar hem op zoek. En dan lezen we in het vervolg van Johannes 6 hoe ze via een hele omweg uiteindelijk Jezus weer opnieuw weten te vinden. En geloof me, de verwachtingen zijn op dat moment hoog gespannen. Zou Jezus opnieuw het wonder gaan doen? Maar dan reageert Jezus op een toch wel heel onverwachte manier. Hij kijkt de mensen aan en dan zegt hij het volgende in vers 26. Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u. Als Jezus zo begint met deze woorden, dat kom je een aantal keren tegen in het Johannes-evangelie, dan moet je even op scherp gaan staan. Dan moet je even je oren goed gaan spitsen, want dan gaat hij echt iets belangrijks zeggen. Waarachtig, ik verzeker u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, daar lazen we net in het begin van het hoofdstuk over, dat ze achter Jezus aankwamen omdat ze al die tekenen en die genezing hadden gezien. Nee, zegt Jezus, jullie zoeken me nu meer vanwege die tekenen, maar jullie zoeken nu mij omdat jullie brood hebben gegeten en verzadigd zijn. De dag daarvoor hadden ze iets meegemaakt. Ze hadden zoveel eten gekregen, hun buikjes waren rond, ze hadden meer dan genoeg. En dat wilden ze eigenlijk inderdaad nog wel een keer meemaken. Maar, en dan komt het wat Jezus hier duidelijk wil gaan maken. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat. Maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven heeft. Wat Jezus hier doet. Hij wil de mensen als het ware even op een ander denkspoor zetten. Jongens, jullie maken je zo druk om voedsel dat je vandaag eet en dat morgen alweer verteerd is. Maar je zou eens wat meer moeite moeten doen voor voedsel dat niet vergaat. Voor voedsel dat eeuwig leven geeft. Nou, ik denk dat Jezus voor de mensen van dat moment behoorlijk in raadselen spreekt. En voor jou misschien ook wel een beetje. Waar gaat dit over? Nou, uiteindelijk ontstaat er een heel gesprek tussen Jezus en de Joden. En dat gesprek komt uiteindelijk op, het had natuurlijk ook alles te maken met brood. Het gesprek komt uiteindelijk op dat manna, dat toen het volk Israël in de woestijn was, 40 jaar lang vanuit Egypte op weg naar Israël. 40 jaar lang hadden ze elke morgen manna gekregen uit de hemel, een soort brood. En Jezus die wilde wel eens wat verder op ingaan, op dat manna, van wat er nou gebeurde toen in die woestijn, tijdens die woestijnreis. En dan zegt hij in vers 32, en dan begint hij opnieuw met die woorden, waarachtig, ik verzeker u, blijf even op scherp staan, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, dat dachten de Joden, ja, dat heeft Mozes allemaal geregeld. Nee, zegt Jezus, dat hebben jullie helemaal mis, mijn vader uit de hemel, mijn vader, ja, heeft dat gegeven. Niet Mozes, dat heeft mijn vader, God in de hemel, heeft ervoor gezorgd. En dan gaat hij verder. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Nou, met deze laatste zin, ik denk dat je hem wel aanvoelt, heeft hij het niet meer over dat manna van de woestijn, van die 40-jarige reis, maar wil hij ergens naartoe gaan werken. Hij wil mensen meenemen naar iets wat hij uiteindelijk duidelijk wil gaan maken. We lezen verder, vers 33. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Ik denk dat de mensen het hier nog steeds niet begrijpen. Maar het klinkt wel aantrekkelijk. Brood dat leven geeft. En ze roepen dan ook heel spontaan, geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Zo'n soort wonderbrood, dat willen we allemaal wel hebben. En dan komt Jezus tot zijn punt. Dan komt het wat hij uiteindelijk door dit hele verhaal aan de mensen van toen, maar ook vanmorgen hier zoals we hier zijn, wil duidelijk maken. En dan komen we bij die eerste ik ben uitspraak van Jezus. Want dan zegt Jezus dit. Ik ben het brood dat leven geeft. En ik zeg het bewust even zo, want hier in onze vertaling staat het gelijk achter elkaar door. Ik ben het brood. Maar als je gaat kijken hoe het in het Grieks staat, dan staat het zo. Ik ben het. En dat was in die dagen een beetje de gewoonte bij Griekse leraren. Als ze zichzelf heel nadrukkelijk even wilden presenteren, als ze echt even wilden duidelijk maken wie ze waren, dan spraken ze zo. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood. Het hoge woord is er bij Jezus uit. We zijn net begonnen met een ontdekkingstocht. Met de vraag wie Jezus is. Nou, hier maakt Jezus klip en klaar. Zodat we het allemaal in één keer kunnen begrijpen. Hier maakt Jezus duidelijk wie hij is. Hij is, en dan staat hij met hele grote letters, zodat je het nooit meer vergeet. Hij is, ik ben. Het is de naam van het mooie magazine wat jullie hebben gehad. Maar het is in de eerste plaats de naam van onze God. Ik ben. Mag ik je even meenemen naar Een heel mooi moment in de geschiedenis van Israël. Een moment dat God en Mozes met elkaar in gesprek zijn. Mozes was in de woestijn, het volk Israël was in slavernij in Egypte. En op een dag komt God in het leven van Mozes binnen en die zegt... Mozes, ik wil dat je naar Egypte gaat, naar de farao gaat... en dat je mijn volk Israël gaat bevrijden uit de slavernij van Egypte. Nou, je kunt je denk ik wel voorstellen, Mozes is niet gelijk heel erg enthousiast... Maar God houdt voet bij stuk en dan zegt God op een gegeven moment... Mozes, ga nou maar gewoon en dan mag je namens mij spreken. Ja, oké, God, maar als de mensen dan vragen wie u bent... wat moet ik dan zeggen? En dan lezen we dit mooie antwoord in Exodus 3, vers 14. En God zei tegen Mozes... Ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen... Ik ben, heeft u naar mij toegezonden. Dus ik ben, is de naam van God. En als Jezus zich hier voorstelt als de ik ben, wat wil Jezus hier duidelijk maken? En Joël zei het al aan het begin van de dienst. Jezus wil hier duidelijk maken, ik ben God. Vandaag... En de komende weken gaan we inderdaad veel lezen uit het Johannes-evangelie. En dit evangelie begint daar inderdaad heel nadrukkelijk mee. Om voor te stellen, om duidelijk te maken wie Jezus is, dat hij God is. Lees maar even mee. En dan lees ik het even vanuit de Bijbel in gewone taal. In het begin was Gods zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God. Hoor je het? Ik weet niet wat jouw idee over Jezus is, maar Jezus, hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Dat je het even weet. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Ik ga vandaag maar eens voor de spiegel staan en besef dan. Zonder hem... zou ik er niet zijn. Zonder hem zou er niets zijn. Onze oorsprong ligt niet in een oerknal. Onze oorsprong ligt in Jezus. Hij heeft ons gemaakt. Hij is onze schepper. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven, ook ons leven. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt is het licht voor de mensen. En dan verderop vers 14. Gods zoon is een mens geworden. Ja. Ongelooflijk, hè? Gods zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige zoon die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig. En dan op vers 18. Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is... kent de Vader van dichtbij. Gods zoon is bij ons gekomen en door hem kennen wij God. Dus de vraag, wie is Jezus? Hij is de zoon van God. Hij is God zelf. Hij is de ik ben. Dus Jezus, even voor alle duidelijkheid, hè? Jezus is niet zomaar een mens. Jezus is ook niet zomaar een bijzonder mens. Jezus is ook niet een religieus leider met fantastisch mooie ideeën. Jezus is niet een wereldhervormer of een vrijheidsstrijder. Jezus past ook niet in het rijtje van Mohammed, van Boeddha en van wie dan ook. Jezus is Jezus. Zo uniek, zo anders. Jezus is helemaal God. Jezus is helemaal ik ben. En dat maakt Jezus zo alles de moeite waard om hem te willen leren kennen. De drie vragen, wie is Jezus? Nou, dat is nu duidelijk. En dan de tweede vraag, wat wil hij voor ons zijn? Wat wil hij voor ons betekenen? Nou, onder andere, en dan die uitspraak van deze dag, ik ben het brood. Onder andere dat hij het brood is dat leven geeft. Zullen we nog een keer vers 35 lezen? Ik ben het brood, zegt Jezus. Ik ben het brood. Heel exclusief. Hè? Ik ben niet een brood, een van de vele. Nee, Jezus is zo exclusief. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Je kunt je wel voorstellen dat er in die tijd heel veel weerstand was tegen Jezus. Hij was zo exclusief. Wie kan het nou van zichzelf zeggen? Ik ben God. Hallo, je bent toch gewoon een zoon van een timmerman uit Nazareth? Wie denk je wel dat je bent? En zo zijn er vandaag ook zoveel mensen die zeggen, Jezus, denkt u nou echt dat hij zo exclusief is, dat hij het enige brood is en de enige weg is en het enige licht? Kom op, er zijn er toch veel meer. We moeten interreligieus denken. Daar doet Jezus niet aan mee. Jezus zegt, ik ben het brood. Het enige brood dat echt leven geeft. En dan voegt hij eraan toe, wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Met deze laatste regel sluit Jezus aan op een gesprek dat hij eerder heeft gehad. Je leest erover in Johannes 4, met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. En dat gesprek ging over dorst, dorst van je keel, van je lichaam, over water wat dan uit die put moest komen. Maar Jezus stuurt dan dat gesprek met die vrouw zo, dat het op een gegeven moment niet meer gaat over de dorst van haar lichaam, maar over de dorst van haar hart. Deze vrouw, moet je weten, deze vrouw was al bezig met haar zesde man. Ze ging van de ene relatie naar de andere relatie. Maar op een of andere manier hadden al die mannen in haar leven haar niet gebracht wat ze zocht. Deze vrouw, en ze staat model voor mensen van 2019. Deze vrouw was op zoek naar liefde. Naar echte liefde. Naar geborgenheid. Naar aanvaarding. Naar vulling van die diepe leegte in haar hart. Ze was op zoek naar datgene wat werkelijk de honger van ons hart en de dorst van onze ziel kan stillen en kan lessen. En dan zegt Jezus, hij kijkt die vrouw aan vol liefde. En dan zegt hij op een hele zuivere manier tegen deze vrouw, weet je wat jij nou zoekt, hè? Dat is precies wat ik voor je wil zijn. En dan spreekt hij deze woorden uit. Iedereen die dit water drinkt, wijst hij naar het water van die waterbron, zal wat dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dus wat Jezus hierop doelt is, als hij zegt wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Het gaat hier over, in dit gedeelte, over de honger van ons hart. Het gaat over de dorst van onze ziel. En geloof me, en ik denk dat vele mannen en vrouwen vanmorgen hier dat vanuit hun eigen leven zullen bevestigen. Ik kan het in ieder geval vanuit mijn leven bevestigen. Alleen Jezus kan deze honger en deze dorst werkelijk vervullen. Om beter te begrijpen wat Jezus hier nou bedoelt, wil ik je even de twee verschillende woorden die er in het Grieks worden gebruikt voor leven noemen. Het ene woord in het Grieks, dat is het woordje bios. En dan gaat het gewoon over ons fysieke leven, over ons lichaam, ons leven van eten, drinken, slapen, van werken, vrije tijd. Gewoon ons gewone dagelijkse leven, waar je gewoon brood van de bakker voor nodig hebt en water voor uit de kraan nodig hebt om dat in stand te houden. Maar in het Grieks wordt ook een ander woord voor leven gebruikt en dat is het woord zoe. En dat gaat veel meer over ons geestelijke leven, over ons innerlijke leven, over ons hart. En als Jezus hier zegt, ik ben het brood dat leven geeft, dan zegt hij niet, ik ben het brood dat bios geeft. Voor dat brood moet je gewoon bij de bakker zijn. Maar ik ben het brood dat zoe geeft. Dat echte innerlijke leven in je hart geeft. Weet je wat de grote fout is die wij mensen van 2019 maken? Dat we op een of andere manier, en misschien herken je het in je eigen leven, of zie je het in de levens van de mensen om je heen, maar dat we op een of andere manier voortdurend bezig zijn met de zoe-verlangens, die leegte van ons hart, dat verlangen naar echt leven, dat we dat proberen te stillen met bios-oplossingen. Dus we proberen de honger van ons hart en de dorst van onze ziel te stillen en te lessen met eten, met drinken, met succes, met werk, met carrière, met bezit, met seks, met drugs, met alcohol. Noem alles maar op, goede en soms hele slechte dingen. We doen van alles en nog wat En misschien heb je het wel eens gemerkt. Je bent ergens heel lang mee bezig geweest en op een dag heb je het voor elkaar en je denkt, en nou heb ik het. En nou ben ik compleet en nou ben ik gelukkig en nu is de leegte in mijn hart gevuld. En je voelt je nog steeds leeg van binnen. Want je hebt een BIOS-oplossing gezocht voor een SOW, nood in je leven. Je verlangt naar echt leven, naar innerlijk leven, naar geestelijk leven. En er is er maar één die ons dat kan geven. Jezus, hij is gekomen om de leegte van ons hart te vullen. En dan komen we afsluitend bij de derde vraag. Wie is Jezus? Wat wil hij voor ons zijn? En hoe kun je hem leren kennen? Want weet je, je kunt luisteren naar dit verhaal en denken van, nou ja, ik volg hem wel of ik volg hem niet. Ik zal er zo over nadenken. Maar weet je, dit verhaal wordt pas echt realiteit in je leven. Je zult het pas echt gaan ervaren als je die relatie met Jezus aangaat. Als je hem echt gaat leren kennen. Nou, hoe kun je hem leren kennen? Eigenlijk hebben we het antwoord al gelezen in vers 35. Ik zal het nog een keer herhalen. Jezus zegt, wie bij mij komt. Wie bij mij komt, die zal geen honger meer hebben. Dan ga je het ervaren als je bij Jezus komt. En wie in mij gelooft, die zal nooit meer dorst hebben. Hoe kun je Jezus leren kennen? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is bij hem komen. Dat is in hem gaan geloven. Ik was een jonge man van 17 jaar. Ik was op zoek naar de zin van mijn leven. Ik had een groot leeg gat in mijn hart. Ik had honger en ik had dorst. En ik probeerde dat met alles van deze wereld te vullen. En geloof me, ik heb heel veel gedaan om te proberen die leegte te vullen. Maar het werkte niet. Op een dag leerde ik vrienden kennen die Jezus in hun leven hadden leren kennen. En ze vertelden mij over Jezus. En ik zag hoe zij werkelijk anders gingen leven. En hoe de diepe honger van hun hart werkelijk werd gestild. En op een avond, het was op een zaterdagavond, ik was 17 jaar, dat is nu 40 jaar geleden, heb ik heel eenvoudig dit gezegd. Heere Jezus, ik hoor ze over u vertellen. En ik zie in hun leven dat het hen werkelijk anders maakt. Ik was nog niet helemaal overtuigd. Ik zei letterlijk, als u echt bestaat, wilt u dan nu vanavond in mijn leven binnenkomen? Kom bij u, wilt u in mijn leven binnenkomen. Ik wil in u geloven en wilt u mij geven wat alleen u kunt geven. En die avond gebeurde het in mijn leven. Ik werd christen. En ik ging ervaren wat het betekent dat Jezus het brood is dat werkelijk leven geeft. We gaan straks een lied zingen en dat kan het eigenlijk niet mooier verwoorden van hoe ik dat in mijn eigen leven ervaar. We gaan straks zingen. Christus is genoeg. Hij is de vreugde van mijn leven. En hij is genoeg voor mij. Hij is genoeg voor mij. Alles wat ik zoek, dat vind ik in u. Alles wat ik zoek. We gaan straks dat lied met elkaar zingen. En ik hoop dat je dat mee kunt zingen. Maar ik stel voor dat we eerst een moment, terwijl we gewoon even mogen genieten van mooie, rustige muziek, dat we even een moment onze ogen sluiten. En misschien is het vandaag voor jou het moment om net als ik 40 jaar geleden te zeggen, Heer Jezus, ik wil bij u komen. Hier ben ik. Ik wil u leren kennen. Heer Jezus, ik wil in u geloven vandaag. Ik wil geloven dat u God bent. Dat u de Zoon van God bent. Dat u gekomen bent om de diepste nood van mijn leven, de diepste honger en dorst van mijn leven te vervullen. U alleen. Ik sluit mijn ogen, Heer, om u te kunnen zien. En ik open mijn hart. En laat mij ervaren dat u werkelijk genoeg bent voor mij om de diepste leegte van mijn leven te vullen.